Thank you. 真的能变得很好，就是帮他们能变得更清晰。
他们本来就是想主动去做一些啊，鼓励一些人来玩，然后是这个，然后做这个。
好，
谢谢。
Lieve mensen, zullen we beginnen? Oh, hij doet het al. Ja. Maakt mij niet uit. Oh. Complimenten voor de kerkraad. Echt goed vertegenwoordigd vanavond. Ja. Huh? Ja. Psalm 49 vers 1 wil ik samen zingen. Het gaat over het vergankelijke. Ook in dit bijbelgedeelte komt dat weer terug. Psalm 49. Heb ik dat goed? Nou, ik heb het wel opgeschreven. 49 vers 1. We samen bidden om Gods zegen. Zijn er eventueel nog bepaalde gebedspunten die we ook in dit verband mee willen nemen? Dan mag dat uiteraard. Examens, ja. Morgen begint ook onze Geert. Wij houden ons hart vast, maar hij nog niet. We wachten maar af. Oh, ja? Ja. Laten we dan bidden. Trouwe God in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen met vrijmoedigheid tot u, omdat er een genadetroon is in Christus, de biddende hoge priester, die ter rechterhand Gods is, die voor ons bidt en pleit. We hebben niets in onszelf, Heren, waarmee we geschikt zijn, zonde, schuld, ongerechtigheid, goddeloosheid, vijandschap. En toch, juist voor zulken is er verzoening. U zendt de dienaren tot wie gij wilt en wanneer gij wilt, de gezanten van Christus wegen als ambassadeurs. Dan worden we geroepen om te komen. U smeekt het ons. Laat u met God verzoenen. Wat hebben we dat nodig, Heren, als schuldige zondaren, om van de verzoening van Christus te leven? Dan worden de zonden niet toegerekend. geeft dat we zo als rechtvaardigen in Christus in dit aardse leven mogen staan. En mogen weten als pelgrim, mijn reis is naar het hemelse Jeruzalem. Ik weet me hier een tentbewoner, een vreemdeling. En ik zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, opgewekt ter rechterhand van God. Geef dat we zo een hemels verlangen kennen naar dat hemelse vaderland. Dat ons hier die thuis voelen in deze wereld, in deze maatschappij waar zoveel onrecht ook plaatsvindt. De prediker duizenden jaren geleden wees er ons ook al op. Heren, het laat ons zien dat in die zin de tijden niet veranderen, omdat dat menselijk hart niet verandert. Wat hebben wij dan ook de lessen van de grote prediker der gerechtigheid Christus nodig, die het zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. We bidden zo voor alle gemeenteleden hier aanwezig, maar ook thuis. U kent de betrokkenheid. Geef dat we samen Christus mogen dienen, u mogen volgen. U weet ook van de noden en de zorgen die er kunnen zijn in het persoonlijke leven. Psychische nood, lichamelijke nood, ernstige ziekte. Heren, wat is er veel, veel gebrokenheid. Ook dat brengen we biddend bij u. We bidden ook voor de jongeren die examen gaan doen. Helpt u ze, geef dat zij zich diep afhankelijk weten van u. En dat ook zo de resultaten bekroond mogen worden met uw zegen. De inspanningen mogen leiden tot goede resultaten. Wees ons ook vanavond nabij. Leid ons door uw Heilige Geest in al de waarheid. Open de schriften. Ja, open ons hart. Zodat we ook uw woord mogen bewaren in het hart. Geef dat we ook goede gesprekken mogen hebben in de kleinere kringverbanden. Geef dat we samen zo leerjongeren van Christus mogen zijn. Help ons in alles. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Prediker 3 vanaf vers 16 tot en met 4 vanaf vers 6. Het is altijd even zoeken hoeveel nemen we, maar dit werd een afgebakende hoeveelheid. Wat mij betreft slingeren we even zo door de deelnemers heen en beginnen we bij vers 16. Vertalingen zijn nu. Ja?
Verder heb ik ook gezien hoe de zon op de plaats van de recht, daar was gewoon boosheid. En op de plaats van de rechtheid, daar was onrecht. Ik zei in mijn hart, de rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen. Want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk leven. Wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart, dat God hen zal toetsen. En als zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als dieren zijn.
Aan de kinderen en mensen wedervaart, dat wedervaart op de beesten, en ene lijn wedervaart hun beide. Gelijk die sterft, alzo sterft deze. En zij allen hebben ene lijn adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen. Want allen zijn zij ijdelheid.
Zij gaan allen naar één plaats, zij gaan allen uit het slot, en zij keren allen terug tot het slot.
Je merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt, en de adem van de dieren naar beneden daalt naar de aarde.
Zo heb ik ingezien dat er niet beter is dan dat de mens zich verblijft in de hemel. Want dat is zijn wil. Wie zal hem in zo ver brengen dat hij ziet wat naar hem gebeuren zal? Nu zal ik vallen onder de vrienden die er onder de zon plaatsvindt. En zie de tranen van de onderdrukten. Zij hadden echter geen hoogste. Aan de kant van de onderdrukkers was macht. Zij met een leven van geen hoogste.
Is deze bedoelde die van niet gesproken waren, ook de levende in de hoek van levens?
Ja, hij spreekt het aan die beide. En die nog niet geweest is. Die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon geschiedt.
Verder zag ik van al het zoeken en alle bekwaamheid bij het werk, dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vruchtig en najaar van de wind.
Mevrouw Van Asselaar. Oh. We zijn proberen bij vers 5 verder te gaan. 5.
De zon vult zijn handen samen en eet zijn eigen vlees.
Ja.
Een hart vol rust is beter dan beide vuisten tot zoeken en najagen van de wind.
Ja. Ik heb hier nog het Nieuwe Leven, het boek Studiebijbel. Dat is echt veel, veel helderder dan onze moeilijke Statenvertaling. Maar goed, ik zal er af en toe wel uit voorlezen. Heeft iemand nog een handout nodig? Ik heb er hier nog 4 of zo. 4, 2. Ik kijk even terug naar prediker 3. Dat begon met al die tegenstellingen. Misschien weet u het nog. 28 werkwoorden waren dat. 14 in totaal die een paar vormen, 14 paren. Dus dat was eigenlijk een tijd van leven. Tijd om geboren te worden, tijd om te sterven, vers 2 van dit hoofdstuk. Hoofdstuk 3, tijd om te planten en tijd om het geplante uit te roeien. Tijd van oorlog, tijd van vrede. Zo is heel die opsomming daar geweest. En daarmee heeft de prediker eigenlijk ons laten voelen dat voor alles niet zozeer een beschikbare tijd is. He, nu is er hier tijd voor of nu is er daar tijd voor. Maar het gaat er veel meer over van ja, dit zijn allemaal zaken waar wij eigenlijk geen controle over hebben. He, wij hebben niet de macht gehad over het begin van ons leven. Dat is ons helemaal overkomen. We hebben ook niet, als het goed is, invloed op het moment van sterven. We weten dat niet. Dat kan over een week zijn. Dat kan nog jaren duren. En zo gaat het ook over al deze tegenstellingen. Dat staat buiten ons bereik. We ervaren het wel, maar wij kunnen dat eigenlijk niet veranderen. En vanaf vers 16 komt er eigenlijk weer een iets nieuw thema. Dan gaat het weer over dingen waar we ook geen grip op hebben, maar die we wel zien. Waar we mee geconfronteerd worden en die bij ons ook heel veel vragen kunnen oproepen. En vandaar dat ik dat ook noemde als onrecht, een ijdel bestaan. Dat geldt voor deze eerste versen, 16 tot en met 22. Nou, dit gedeelte laat zien dat een christen, als het goed is, niet blind is voor wat er in de wereld om hem heen, om haar heen gebeurt. Je kunt er bijna, ja, ik zou zeggen, cynisch van worden. Dat je bitter wordt, dat je zegt, wat een ellende is er onder de zon. En dat je eigenlijk de vraag aan God stelt, waarom doet u daar niet aan? Kan dat maar altijd zo doorgaan? En dan wordt er dus in vers 16 allereerst heel concreet gedacht aan het gericht. Ik lees hem even voor uit deze vertaling. Verder merkte ik dat overal op aarde de misdaad zich onder het oog van de justitie afspeelt en dat zelfs de rechtbanken corrupt zijn. Nou, dit is natuurlijk een vraag. Was dit het geval in de tijd van Salomo? Salomo was zelf een rechter, de opperrechter. Denk even aan die vrouwen die met die twee kinderen kwamen, want de een was overleden en toen moest hij recht spreken. Dus dat maakt het alweer even lastig van, was er volop corruptie in de tijd van Salomo in Israël? Overal corrupte rechters. Toch kun je zeggen, ja, ik denk dat veel mensen het zo wel ervaren. Misschien niet zozeer in Israël, maar in de landen eromheen. En ook in onze tijd kunnen we dat heel sterk ervaren. Dat rechters met steekpenningen omgekocht worden en een uitspraak doen die precies past bij wat een rijke nodig heeft. Hier wordt ook twee keer hetzelfde woord aan het einde gebruikt. Van goddeloosheid, al daar was goddeloosheid, al daar was goddeloosheid. Het is ook te vertalen met slechtheid, ongelijk, schuld. Dus overal komt dat terug. En als we even denken aan de gelijkenis van de Heer Jezus, eeuwen later, dat hij wijst op die weduwe die zegt, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Dus ze blijft klagen bij die onrechtvaardige rechter, bijvoorbeeld zo uit het dagelijks leven gegrepen. Dat laat zien dat er dus duizenden jaren later ook nog steeds onrechtvaardige rechters zijn. En ik denk dat wij nu allemaal moeten zeggen, het is nog niet veel verbeterd. Ik hoef maar de naam van Trump te noemen, wat ik er zo een klein beetje van volg, dat soms rechters vasthouden aan het standpunt en Trump probeert die rechters of af te zetten of om te kopen. Het rechtssysteem in Amerika kraakt volgens mij. Nou, dan zie je weer hoe actueel het is. Ik kwam ook nog de gedachte tegen, we hebben bestuurders nodig die zich houden aan hun gegeven ja-woord. Zij horen een voorbeeld te zijn in de samenleving. Maar als je heel veel bestuurders, mensen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer hebt, die misschien hun gegeven ja-woord richting hun vrouw 2, 3 keer verbroken hebben, echtscheiding, dan kun je afvragen, hoe betrouwbaar zijn dergelijke bestuurders? Exodus 18 vers 21 zegt, we hebben betrouwbare bestuurders nodig. En dan kun je wel zeggen tegen de samenleving, je moet betrouwbaar zijn, maar als je het zelf niet bent in je huwelijk, is dat een spiegel om in te kijken. Vers 17, ik zei in mijn hart, God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen, ik lees hem even hiervoor. Ik zei bij mezelf, God zal op het juiste moment alles wat de mens doet beoordelen, zowel het goede als het kwade. Dus eigenlijk gaat de schrijver, de prediker nadenken, ja, uiteindelijk zal God de rechtvaardige recht doen en hij zal ook de goddeloze recht doen. De goddeloze zal berecht worden, hij zal veroordeeld worden. Dus niemand ontloopt uiteindelijk de straf. Niemand. Of je wordt beoordeeld in dit leven door een aardse rechter. En als het hier niet gebeurt, dan zul je uiteindelijk door God als de hemelse rechter beoordeeld gaan worden. 2 Korinthe 5. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan wegdragen wat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Dus er komt voor ons allemaal een moment dat we voor de rechtbank van God staan. Dus je ziet dat hier ook in het Oude Testament ook al het besef aanwezig is, er is meer dan het zichtbare. Er wordt vaak gezegd in het Oude Testament is er nog niet zoveel zicht op leven na dit aardse leven. Maar hier zie je toch ook in doorklinken van ja, er zal recht gedaan worden, ook na dit leven. Dus vergelding zal plaatsvinden. Toch is het ook wel herkenbaar hè, dat wij zeggen, ja, juist de rijken die ontlopen vaak hun straf. En de mensen die geen financiële middelen hebben, die zijn vaak wel degene die bestraft worden. Ik heb een keer iemand gesproken die vanuit de nabije familiekring te maken hadden gekregen met moord. Dat was heel heftig. En die moordenaar die zit in de gevangenis. Maar die familie die is zo ontzettend bang dat als die man terugkomt uit de gevangenis, wat gaat hij dan doen? Zal hij dan weer wraak gaan nemen? En zijn zij dan misschien als familie ook wel aan de... ja, aan het gevaar blootgesteld dat zij omgebracht gaan worden. Dus dan kun je als familie wel zeggen van, wij hopen dat hij echt levenslang in de gevangenis zit. Terwijl wij als buitenstaander misschien denken, ja, iemand heeft 15 jaar, 20 jaar in de gevangenis gezeten. Nu is het moment weer aangebroken dat hij terug kan keren in de samenleving. Dan zie je allerlei verschillende gevoelens spelen mee bij zaken rondom recht en onrecht. Dat onrecht, dat wordt ook heel duidelijk door de profeten aangewezen. Ik verwijs eventjes naar Jesaja 10, vers 1 tot en met 4. Wee degene die ongerechte inzettingen inzetten en de schrijvers die moeite voorschrijven om de armen van het recht af te wenden en om het recht van de ellendigen van mijn volk te roven. Dus Jesaja die ziet om zich heen, er is een en al onrecht. En Amos 5 vers 7 tot en met 13, ook hij wijst in zijn tijd het onrecht aan, die het recht in alsem verkeren en de gerechtigheid ter aarde doen liggen. En de overtredingen zijn menigvuldig, uw zonden zijn machtig veel. Dus dan wordt er zoengeld, zegt Amos, aangenomen. En mensen worden omgekocht. Dus dat is eigenlijk een kwaad dat van alle tijden is. Vers 18. En toen besefte ik dat God de wereld haar zondige gang laat gaan om de mensheid op de proef te stellen. En de mensen te laten zien dat zij in feite niets beter zijn dan de dieren. Dus dat is wel een aangrijpende conclusie. Zijn wij veel beter dan de dieren? Dus de prediker kijkt nu wat is de houding van de mens. God heeft het wel zo bepaald. Dat je zegt, ja, waarin verschilt nou het gedrag van mensen ten opzichte van dieren? Dominee Vergunst in zijn boekje over prediken, die geeft het voorbeeld dat wij mensen soms lijken op de beesten. Een koe graast door in de wei, terwijl een andere koe doodgaat in datzelfde weiland. Koeien bekommeren zich daar eigenlijk niet om. Vanmorgen, heel praktisch, wij hadden 4 kippen en vanmorgen lag er 1 kip dood in het hok. Ja, de andere 3 kippen bekommeren zich er echt niet om. En ik schrok eventjes, hé, ja, die kip is dood. Ja, zo gaat dat. Wat zegt u?
Een olifant wel.
Een olifant, ja, zou kunnen, ja. Ja, ja, ja. Maar, nou ja, mijn ervaring even bij de kippen was vanmorgen dat de kippen geen rouw voelden bij het doodgaan van die ene kip. Nog een keer, mevrouw Van Asselaar verstond het niet.
Je kunt je afvragen of de mens ook niet steeds meer zo gaat reageren, zo gevoelloos als er met een ander iets gebeurt.
Ja. Ik zal nooit vergeten nu dat zo zegt. Toen mijn zus en zwager met de kinderen in Tanzania zaten voor bijbelvertaalwerk, jarenlang. Toen was er een keer een busongeluk gebeurd. Er waren echt mensen bij omgekomen. En toen zag ze gewoon eigenlijk hoe de mensen zich storten op de bezittingen van de omgekomen mensen. Zeg ze, dan zie je eigenlijk die enorme drang om ja, toch weer beter te hebben ten koste van het sterven van die andere mensen. Nou, ze was diep geraakt. Ja. Je kunt meteen met je vinger wijzen van, oh wat erg, maar ja, zijn wij veel beter? Dat is maar de vraag, hè?
De ene dood is de andere brood.
Ja, de ene dood is de andere zijn brood, letterlijk daar. Ja. Dus wanneer komt ons egoïsme naar voren? Juist denk ik als we onrechtvaardig behandeld worden. Je zegt, hier wordt mij zoveel onrecht aangedaan, dan voel je je eigen gevoelens van ja, op jezelf gericht zijn echt naar boven komen. Dus de vergelijking gaat hier dus niet altijd op, hè, maar het is toch in feite niet beter zijn dan de dieren. Want mensen, vers 19, mensen en dieren ademen allebei dezelfde lucht in en sterven ook allebei. De mensheid heeft in feite dus niets voor op de dierenwereld. Wat zinloos eigenlijk. Dus we hebben dezelfde adem. Het is dezelfde ijdelheid, we gaan naar dezelfde plaats en we zijn uit hetzelfde stof genomen en we keren terug tot hetzelfde stof. Ook vers 21 al enigszins. Misschien is u dat nog nooit opgevallen, maar het staat er letterlijk hè, dat in Genesis 3 dat wij uit het stof zijn genomen en dat precies hetzelfde de aarde bracht voort, ook de dieren uit het stof zijn voortgekomen.
Maar niet naar Gods beeld.
Nee, dat is het grote verschil. Dus de mens is geschapen naar Gods beeld en de dieren niet, maar we zijn uit hetzelfde stof wel voortgekomen. Dus dat is de gedachte die hier terugkomt. Klinkt, hè, dat wij zijn uit de aarde voortgekomen. Dus eigenlijk het stof, hè, waarmee je de stofdoek bijna uitklopt, ja, dat zijn wij. Wij zijn niet van grote afkomst, maar God heeft ons een hoge positie gegeven. Ja, nietige mensenkinderen. Misschien kent u het boek van professor Gijsbert van der Brink, De Aarde bracht voort. En die probeert vanuit dit soort teksten dan te laten zien, ja, is er toch niet een bepaalde vorm van evolutie? He, dus en mens en dier zijn voortgekomen uit de aarde. Ik denk even aan het woord uit Genesis 2 vers 7. De Heere God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde. En in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ik zeg het heel eerlijk. Ik vind dit persoonlijk wel een lastige tekst. Ik weet niet wat voor beeld er bij u ontstaat. Hè? Alzo, hè, de Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven. Wat is er precies gebeurd? Je kunt je bijna voorstellen, is het een soort reanimatie dat dus God ja, een lichaam heeft geschapen en dat God letterlijk de adem in de neusgaten van Adam heeft geblazen en zo Adam tot leven kwam. Dat hij bij wijze van spreken een soort pop van klei is geweest en dat God daarin het leven blaast. Of moet je dat niet zo letterlijk opvatten? Ik weet dat niet goed. Want als je zo'n tekst letterlijk opvat, ja, God is een geest. Of moet je toch zeggen, ja, God heeft even de gedaante van een mens misschien aangenomen en ook zo zijn geest, de adem erin geblazen. Ik vind het een moeilijke tekst. Dat zeg ik even heel eerlijk. En als je zo'n tekst dus niet letterlijk neemt, want God is een geest. Dan gaan dus andere mensen zeggen, ja, welke teksten neem je nou wel letterlijk en welke teksten dan moet je niet letterlijk nemen. Wat is beeldspraak en wat is letterlijk te lezen? Nou, u mag erover nadenken. Soms weet ik het echt niet. Dus je worstelt er wel eens mee. Eén ding is duidelijk. Hè, wij keren allen weder tot het stof. En dan. Waar gaan de mensen en de dieren naartoe? Eigenlijk vanuit het Hebreeuws. Naar de Sheol. Naar het dodenrijk. Dat is de verzamelplaats van alle doden. Eigenlijk is dat ook een soort beeld. Waar de verlatenheid van God aanwezig is. Psalm 139 zegt, hè, ook al bedde ik mij in de hel, in het dodenrijk, ook daar is God. Dus wij kunnen ons niet helemaal absoluut voor God verbergen. Ook in het dodenrijk is God wel aanwezig. Job 14, de doden zullen eenmaal opstaan uit het dodenrijk. Dus ook in het Oude Testament zie je al die lijnen, Daniel 12 vers 2. Velen die in het stof van de aarde slapen zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven. En genen tot versmaadheden, tot eeuwige afgrijzing. Daar zie je weer het verschil in oordeel, eeuwige bestemming. Job die zegt dan toch, hè, ik weet mijn verlosser leeft. Dus dat is een tekst die toch wel vanuit de Pasen zo gelezen mag worden, dat Job weet, na mijn sterven zal ik bij mijn redder, bij mijn Goël, staat er letterlijk, zijn. Hier gaat het niet zozeer, denk ik, over die uiteindelijke bestemming van de mens, maar hier houdt de prediker op bij het wederkeren tot het stof. En dan is vers 21 eigenlijk een tussenzin, wie merkt dat de adem van de kinderen de mensen opvaart naar de boven. Hier zegt deze vertaling, want wie kan bewijzen dat de geest van de mensen opstijgt en de geest van de dieren neerdaalt in het stof? Dat is eigenlijk even om te voorkomen dat hij verkeerd begrepen wordt. He, zo vanuit de mens gezien lijkt er geen verschil te zijn tussen het einde van de wijze en de dwaas. He, ze sterven op dezelfde wijze net als de dieren. Maar God zal ons toch oordelen. Even terug naar vers 17. Dus God zal toch uiteindelijk de goddeloze en de rechtvaardige oordelen. Dus wij denken van ja, er is geen verschil tussen rechtvaardige, goddeloze, geen verschil tussen de dieren. Maar God ziet het zeker. Asaf, heel opmerkelijk in Psalm 73, die vergelijkt zichzelf met een beest. Hè? Ik was een groot beest bij u. Totdat hij Gods heiligdom ingaat. En dan het verschil ziet tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Hier wordt wel gezegd, hè, de adem van de mens, de ruach, de geest, die vaart op naar boven. En de adem van de mensen, die vaart nederwaarts in de aarde. Dus hier zit toch, denk ik, echt wel de gedachte achter, hè, de ziel keert terug tot God. Dus de menselijke geest komt bij God aan. Het is wel een vraag, hè? Wie ziet dat? Want uiteindelijk, ja, wij kunnen niet over de dood heen kijken. Wij moeten eigenlijk met een bepaalde schroom zeggen, ja, wij weten ook zoveel niet. Het onttrekt zich aan onze waarneming. Maar dan mag je toch zeggen als christen, ja maar, onze zaligmaker, hij heeft de dood overwonnen. En hij kan ons bevestigen dat hij de opstanding en het leven is. En wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Psalm 68 zegt zo mooi, hè, er zijn bij de Here uitgangen tegen de dood. Ik denk dan altijd, hè, aan een ingang van het ingaan in dat donkere rijk van de dood. Maar Psalm 68 zegt, er is ook een uitgang. En Christus heeft de uitgang gevonden als het ware. Hij is opgestaan en hij verkondigt ons het leven dat er is na de dood. Vers 22, dies heb ik gezien dat er niets beters is. Op die manier kwam ik erachter dat er voor een mens niets beters bestaat dan vreugde te scheppen in zijn werk. Want daarom is hij hier. Niemand kan hem van iets laten genieten na zijn dood. Daarom moet hij er nu van genieten. Dat is een hele vrije vertaling, hè? Maar eigenlijk zegt vers 22, geniet maar van je werk. Hij ziet dat gebeuren. Ik heb dat gezien. Er is niets beters dan, hè, nu genieten van je werk. Je kunt op verschillende manieren reageren op onrecht. Dominee Vergunst die noemt in zijn boekje 4 reacties. Je kunt somber berusten van, ja, je kunt er toch niks aan doen. Het zal wel. Je kunt er tegen vechten, boos worden, opstand ervaren, tegenover God ook. Dat bedoelt Salomo ook zeker niet. Je kunt zelf medelijden hebben van, ja, maar waarom moet mij dit allemaal overkomen? Je kunt ook zeggen, wees blij met deze dag, verblijd je in de Here. Recent sprak ik nog iemand die het ook ontzettend moeilijk heeft in het leven en die houdt een dagboek bij en elke dag probeert ze 3 kleine dingen op te schrijven waarvoor ze die dag dankbaar wil zijn. Dus ik denk dat het ook een wijze les kan zijn. Wees ook dankbaar voor datgene wat we ook in hele zware, moeilijke omstandigheden meemaken. Dat we dat ook noteren. Toen ik met de voorbereiding bezig was, toen moest ik denken aan professor Frits van Oostrom. Die gaf ooit een interview in het RD. En had heel veel bereikt. Heeft geweldig goede boeken geschreven. En hij schrijft, zegt in het volgende in een interview, het leven bestaat uit meer dan prijzen en projecten. Ik denk tegenwoordig veel na over het einde zonder bitterheid of angst. Als dit mijn laatste levensdag zou zijn, dan kan ik terugkijken op een prachtig professioneel leven. De jaren die er nog zijn wil ik vooral investeren op het persoonlijke vlak. En dan citeert hij Confucius. Hij zegt, je hebt werkelijk geleefd als je 1 een kind hebt gekregen, 2 een boom hebt geplant en 3 je hebt een boek geschreven. Dus ja, je hebt echt geleefd als je een kind hebt gekregen, je hebt een boom geplant en je hebt een boek geschreven. Het bijzondere is dat deze professor zegt, ik ben ook getrouwd, hè, anders had hij geen kind gekregen. Hij zegt, maar ik kon mijn huwelijk niet in stand houden. Dus hij kreeg ook te maken met echtscheiding, pijn, verdriet. Dus laten we ook maar genieten van datgene wat we wel krijgen. Wat was er eventjes over deze 3 dingen? Van een kind, een boom en een boek? Jij moet alleen nog het laatste, ja. 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 Ik heb inderdaad in onze tuin een appelboom en een perenboom geplant. Dus dat heb ik ook al een keer gedaan. Ja. We gaan naar hoofdstuk 4. Hoe laat is het ondertussen? Oh ja, we hebben nog wel eventjes. Daarna wendde ik mij, daarna keek ik naar alle verdrukking en verdriet op aarde. Ik zag de tranen van de onderdrukten. Er was niemand die hen hielp. Hun onderdrukkers gebruikten veel geweld, maar er was niemand die de onderdrukten hielp. Dus er is veel onderdrukking. Thema dat ook door Jacobus weer wordt opgepakt. Gij hebt de armen oneer aangedaan, overweldig u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen. Dus dat is een probleem dat elke keer terugkomt in de Bijbel. Armen worden bestolen, die verliezen hun bezit, er wordt vals gezworen, ze worden beroofd. Denk aan de fariseeën, de Heer Jezus zegt, ja, jullie eten de huizen van de weduwen op. Zij zijn machteloos en jullie zijn alleen maar uit op geld. En er werd veel te veel winst gevraagd richting armen, op leningen, de weduwen en de wezen, die hebben het zwaar. Elke keer een klacht ook in de profetieën die terugkeert. Nou, hier wordt het concreet ook benoemd door de prediker. Wij moeten misschien wel leren om tevreden te zijn en niet altijd te willen groeien. Bij mij gaat dan altijd de term resoneren, de economie van het genoeg. Waarom moet een bedrijf altijd meer omzet? Waarom moet je altijd meer geld of andere dingen willen bereiken? De economie draait altijd om meer en meer en meer. Maar volgens mij zou het veel beter zijn voor ook het hele milieu. De aarde wordt echt niet groter. De economie van het genoeg. Je moet soms tevreden zijn met hoe de situatie is. Nou, deze onderdrukte mensen hebben geen trooster. Wij moeten niet vergeten dat deze wereld een hele slechte plaats is voor miljoenen mensen. Heel concreet, kinderarbeid is enorm. Er zijn 138 tot 160 miljoen kinderen slachtoffer van kinderarbeid. En we zoeken op internet, 1 op de 10 kinderen op deze wereld heeft te maken met kinderarbeid. Eind 2024, even voor de beeldvorming, waren er 123 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. 123 miljoen mensen. Dus als je gewoon een bed hebt, een huis om te wonen, dan ben je rijk gezegend eigenlijk. Er is heel veel onrecht, denk maar aan Iran. De cijfers zeggen ongeveer dat er 30.000 mensen zo in die paar dagen zijn omgebracht toen ze iets zeiden van het regime. Wat een verdriet op aarde. Mensen die geen trooster hebben. Nou, een trooster is iemand die echt kan helpen. Pas zei nog iemand tegen mij dat pleegkinderen, die vaak natuurlijk ook ontredderd zijn, veel dingen hebben meegemaakt, de helft van de pleegkinderen die komen terecht in christelijke gezinnen. Ik vond dat een heel mooi getuigenis. Blijkbaar hebben christenen iets in zich dat ze zeggen, ja, wij willen toch mensen die verdrukkingen meemaken, willen wij troost bieden. Dus misschien een kleine oproep, waar het kan, laten we oog hebben voor pleeggezinnen. De Heer Jezus die zegt in Matteüs 25 dat als wij omgezien hebben naar de armen en de behoeftigen, dan zegt hij, dan heb je dat aan mij gedaan. Die beker koud water, kleding, opgezocht in de gevangenis. Dus dat zijn de werken van de barmhartigheid. Heel veel mensen missen dat. Paulus die zegt dat zijn leven in die zin niet kostbaar is. Even een tegenstelling. Hier zie je dus een erge grote focus op het aardse leven. Hoe belangrijk het is als je geen verdrukking en tegenstand ervaart. Paulus die draait het eigenlijk om. Hij zegt een christen die heeft juist te maken met beproevingen, kastijdingen. En hij zegt ik acht mijn leven niet belangrijk ten opzichte van het dienen van Christus. Dus ik ben zelfs bereid om te sterven. Dus dat is in iets andere lijnen. Dat het Oude Testament meer oog heeft voor het aardse leven en voor het genieten van de zegeningen. Terwijl in het Nieuwe Testament zie je nieuwe lijnen ontstaan. Dat er meer oog is voor het lijden van de Christ, Christen in navolging van Christus. Hoeveel heeft hij niet moeten lijden om de zaligheid te kunnen verdienen? In vers 2 trekt hij dan een conclusie. Ik kwam tot de slot omdat de doden beter af zijn dan de levenden. Dus ik prijs de doden die alreeds gestorven waren boven de levenden. Ik kwam pas nog even de biografie tegen van Elon Musk, de rijkste man op deze aarde. Maar die biografie, ik heb een klein stukje gelezen, het raakte mij een klein beetje dat ik denk van die man, die heeft ongelooflijk veel ellende meegemaakt in zijn jeugd. Hij is mishandeld en opgegroeid daar in Zuid-Afrika. Zijn vader heeft hem ook ontzettend vernederd. En ik denk dat er een enorme bewijsdrang bij Elon Musk is ontstaan om te laten zien, maar ik ben wel iemand. Nou, Job die herkent zich wel in deze klacht van de prediker. En hij komt zelfs zover dat hij zijn geboortedag vervloekt. Evenals Jeremia. Hij roept het uit in zijn grote ellende. Wee mij dat mijn moeder mij heeft geboren doen worden. En waarom moest ik op deze wereld komen? Dus sommige mensen die kunnen zo depressief worden en zo diep, diep in de put terechtkomen dat je dingen tegen God zegt die niet mooi zijn. Laat ik het maar zo zeggen. Zo rauw kan het leven zijn. En eigenlijk zegt de prediker het ook. Hè, je kunt maar soms beter dood zijn dan verder moeten leven. Ik denk dat mensen soms in strafkampen zitten. En als je boeken leest natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Dat Joden vanuit Duitsland naar Nederland zijn gegaan. En toen de Duitsers hier kwamen. Dat ze meteen zeiden. We maken een einde aan het leven. Dit wordt onze ondergang. Dus hè, deze gedachte. Die wordt eerlijk ook benoemd hier in de Bijbel. Dan kun je wel heel vroom zeggen. Ja, dat mag je allemaal niet zeggen. Maar het staat er. Dus soms dan moet je maar. Als het ware, ja, begrip is niet helemaal het goede woord, maar niet meteen veroordelen als helemaal mensen wanhopig en radeloos zijn. Vers 3, ja, hij is beter dan die beiden die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon geschiet. Ik kwam tot de, en het beste af zijn zij die nooit werden geboren en al het kwaad en onrecht op aarde niet zullen zien. De kinderen die nog geboren moeten gaan worden. Stel dat 2030 aanbreekt. Ja, welke kinderen gaan er dan geboren gaan worden, weten we niet. Maar eigenlijk zegt de prediker, het is maar beter als ze allemaal niet geboren worden. Je zou ze aan opa's en oma's moeten vragen, maakt u zich zorgen over de kleinkinderen? Ja? Ik denk het wel. En toch zijn we altijd weer gelukkig. Jonge stellen die zeggen, ja, wij staan open voor de kinderzegen. Gelukkig maar. Want als je allemaal denkt als opa en oma van wat gaan onze kleinkinderen nog meemaken, dan zouden er niet veel kinderen meer geboren worden. Maar. Er zijn natuurlijk ook zat mensen van 20, 30 die zeggen, ik vind het onverantwoord om in deze tijd nog kinderen op de wereld te zetten. Die zijn er ook best wel veel, denk ik. Meer dan wij. Te veel? Ja. De helft van Nederland? Zo. Oké. Kon iedereen het verstaan? De helft van de mensen tussen de 20 en de 35 zegt, wij willen geen kinderen. Dus die blijven bewust kinderloos. Mag dat, hè? In het licht van zo'n tekst. Nou, het aantal abortussen is schrikbarend toegenomen. 40.000 per jaar, meer dan 100 per dag. Het is vreselijk. En wat, dat is natuurlijk wel een lastige vraag. Wat gaan de volgende generaties nog meemaken aan rampen? Wat gaan de oorlogen teweeg brengen? Wat gaan de gevolgen van de temperatuurstijging betekenen? Nederland vol. Ja, je weet het allemaal niet, maar. Het wordt hier eerlijk gezegd, je bent beter af als je nooit het levenslicht ziet. Ja. Vers 4. Vervolgens ontdekte ik dat succes meestal voortkomt uit afgunst en jaloezie. Maar ook dat is dwaasheid. Dus een man die geslaagd is in de ogen van de wereld, daar gaat het hier over. Jaloerse mensen zien dat. Dat is het gekke van afgunst. Dat je denkt, ja, maar wat hij heeft, dat wil ik ook. Denk eigenlijk aan Trump, hè, die zegt, maak Amerika opnieuw groot. Hè, MAGA, make America great again. Dus moeten landen zich weer allemaal technologisch gaan ontwikkelen en verbeteren. Je ziet het aan scholen die moeten presteren, want als je als school achterblijft ten opzichte van de anderen, dan gaan er misschien minder aanmeldingen komen. Je moet overal prestaties laten zien. Want, ja, anders dan word je ingehaald. Kinderen mogen niet onderdoen voor andere kinderen. Hè? Als de een misschien hele dure schoenen en kleding heeft, dan moeten de andere kinderen er ook aan meedoen. Competitie, ja, klinkt raar, hoort misschien wel ergens bij het leven. Stel dat er geen competitie zou zijn tussen bedrijven. Wat gebeurt er dan? Dat is ook geen ontwikkeling meer. Dus het leven is soms heel complex. Eigenlijk zegt de prediker dat, hè, van ja, het is eigenlijk allemaal jaloezie dat je, hè, meer winst en grotere omzet wil bereiken dan de ander. Maar het is eigenlijk allemaal dwaasheid. Vers 5, de dwaas weigert te werken en verhongert daardoor bijna. Oh ja, soms dan, bij ons gaat het thuis dan over de podcast van Christine Stam en Gerianne van Lagen. Zijn er ook hier mensen die luisteren? Oh, ook al. Schijnt razend populair te zijn in Revo Kring. En die had het er ook samen over. Dan zeg je, ja, dan kijk je naar een grotere tuin, wil ik ook. Maar eigenlijk ben je alleen maar bezig met jezelf. Dus dat zijn thema's die ook voorbij komen. Er is, dat is wel even een kleine correctie, ook een gezonde vorm van jaloezie. Dat is het woord wat ook in een huwelijk geldt en wat ook geldt voor Israël ten opzichte van de heidenen. Een vrouw is jaloers en wil niet dat andere vrouwen haar man beminnen. Dus in die zin mag je jaloers zijn en kun je het niet verdragen dat iemand anders inbreekt op jouw relatie met jouw unieke man of vrouw. Nou, zo moet de christelijke kerk de Joden jaloers maken dat eigenlijk de Joden zeggen, wij willen ook wat de christenen hebben. Zij kennen Jezus, zij hebben vrede met God. Zo moeten wij, net als in een huwelijksrelatie, de Joden jaloers maken. Nee, dat is ons niet gelukt. Ik heb een boek, Bloed aan onze handen. Het is één grote aaneenschakeling van verschrikkelijke dingen die wij als christenen de Joden hebben aangedaan. Vers 5, de dwaas weigert te werken. Dat is het beeld van de handen. De zot vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Dus hij doet niks. In plaats van je handen uit de mouwen steken, dan denkt hij, nou ja, het zal wel goed komen. Wij hebben gelukkig wel momenten van rust, dat is de zondag. Maar 6 dagen zult ge arbeiden. Maar als je niet bereid bent om te werken, dan ga je er zelf aan. Hij eet zijn eigen vlees. Hij verhongert daardoor bijna. En dan het tegenovergestelde. Een hand vol met rust is beter dan beide vuisten vol met arbeid en kwelling van de geest. Beter nu en dan een beetje rust dan steeds maar hard werken en zinloos gejaag. Dus we moeten niet doorslaan naar de andere kant. Twee handen vol is niet beter dan geen hand. In Afrika, daar is een zelfstandig naamwoord dat gebruikt wordt voor witte mensen die niet uit Afrika afkomstig zijn. En dat woord zegt dat het een persoon is die eindeloos doordraaft zonder duidelijk doel. In Afrika leven de mensen samen. Daar kun je urenlang in een rij staan en zeggen, nou, dan maar morgen. Dus Afrikaanse mensen die kijken naar ons Nederlanders, die zeggen van, ze zijn helemaal dol. En soms dan maken we ons ook, denk ik, wel dol. En wij draven maar door. Dus houd de balans in het oog. Ik eindig met de Heer Jezus. Hij is de grote dienaar van zijn vader. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is een slaaf geworden. Hij kende geen jaloezie, maar wel de ijver voor zijn vader. Die heeft hem verteerd. En hij was werkelijk bereid om zijn leven te geven. En hij heeft zo gearbeid in deze rusteloze wereld. En hij geeft rust aan zondaren die tot hem komen. Dat is de beste rust. Rusten bij Jezus. Tot zover dit gedeelte. Het is 6:09. Wat doen we? 11 minuten pauze. 8:55 verder. Of is dat te snel? Ben ik dan weer aan het jagen? 8:57, ja? En dan gaan we in groepjes. En dan tot 9:30 doen we dan even in groepjes. En dan tot 9:50 mag dat. Wel, hè? Dan doen we nog centraal. We zijn niet heel veel. Even kijken, hoeveel tellen we af? 4 groepjes? 3 groepjes? Wat willen jullie? 3 groepjes of 4 groepen? 3? Ja, iets van 20 of zo, 19. Doen we 3 groepen. Dus tot en met 3 tellen. 1.
2.
1. Jij was? 3. Oh ja, dat gaat goed. 1. 1, oké. 1 hier, 2 boven, 3 consistorie. Goed. Uitzending stopt, of niet?
Thank you.
Yeah. Thank you.
olifant en die loopt met een muis onder. En die olifant stapt op de markt dat die een muis van dood gaat. En als daar een zware moet in, ja, die heeft gewoon vriendjes gegeten. Want die heeft één dag vriendjes en als dat allemaal erin vulde, ja, als dat geen rol zijn en die andere dieren op een gegeven moment gaat dat explosief groeien.
Heel veel die de kop in het zand steken.
Als je de ruimte even dieper in de
zo lees ik dat dan eventjes. Want in de ene maand zijn er altijd weer rijpe vruchten. En in de volgende maand zijn er rijpe vruchten. En dat gaat zo van maand tot maand door. Maar blijkbaar gaan ook vruchten in die cyclus mee. Dat ze toch, hè, net als appels en fruit, in je gaat rotten. Dus het wordt dan maar aan de bomen. Of is dat ook weer verkeerd lezen? Ja,
ja, maar zou wel een inspectie op de nieuwe maand. Straks zijn. Ik denk dat dat het doel is van het begrijpen van wat er gebeurt. Ik denk dat het
kun je dus dan als ongelovige, dat weet je mijn vraag, kun je dan troost putten uit het feit dat je kan zeggen, er komt een dag dat God alles recht zal zetten?
Als
ongelovige.
Als je verder denkt, kun je dan niet de troost geven, dan gaat God voor de leven en de dood. Ik denk, dan kom je dan ongelovige niet goed uit.
Nee. Dat volgens mij in de samenleving, in oorlogssituaties in hoog en zeggen ja, wij kunnen het onderweg niet veranderen, maar uiteindelijk zal het toch wel een keer recht en gerechtigheid plaatsvinden. Dus als je God niet dient, is dan echt de troost.
Ja, nou ja. Dan staat het de voor, dat moet het geen zijn, dus hij troost. Maar ja, de troost dan weer meer.
Het kan zelfs een tijd met troost heeft, dat ik aan een collega die is, moet die troost reden, en ze zijn dat ze allemaal als politie, gaat het zo'n hele opdruk en dat is een lange strafrecht, maar als je het houdt van het echte recht, soort, maar goed, nu is het een gebruik heeft.
Ja.
En ze zijn nu op zijn opdruk, en denken, ja, je snapt het, uiteindelijk moet je het vergeten, maar dat lukt dan eigenlijk niet. Dus het onderwerp is dan misschien al tijdelijk, maar komt daar ook weer terug. Terwijl we wel recht gedaan
hebben.
Thank you. Ja. 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 elkaar